Hi lieve mensen, tijdens het editen van de afgelopen satsang merk ik hoe er, en nog steeds ook nu, er een vertraging is ten opzichte van de woordenvormen in het hoofd, in de mind, en het uitspreken via de mond. En daardoor heb ik behoorlijk moeten editen om al het gestotter een beetje begrijpelijk te maken. Ik hoop dat voor degenen die er live bij waren het oké was. Maar ik wilde het graag even delen dat ik me er bewust van ben. En dat het een effect is van het feit dat ik zoveel stil ben. Weken achtereen zit ik in mijn eentje op de kamer diep naar binnen te gaan. En ik merk dat het op dit moment een uitdaging is om in contact te zijn met jullie. Vooral omdat dat via een apparaat gebeurt en niet gezicht tot gezicht en de technologie waarin ik jullie niet kan zien en goed aan kan kijken, merkte dat ik het lastig vond gisteren om de woorden die in het hart en de mind zitten uit te drukken. Dus misschien is dat een soort disclaimer naar de komende satsang en ook de vorige en wie weet de volgende. Maar ik doe het met liefde om hopelijk een steentje bij te dragen aan jullie prachtige sadhana die jullie allemaal zelfstandig aan het bewandelen zijn en daar we vrienden zijn op de weg. En laat ik vooral zeggen dat als ik de woorden kan vinden, dat in de diepste stilte ik aan jullie denk, aan al die prachtige mensen in Nederland die, en in de hele wereld die allemaal hun eigen poging wagen om door die warbrei van de mind dat wat daadwerkelijk is en aanwezig is in de diepte van het zijn, de ware liefde, de joy, de vreugde, om die te ontdekken. Daar heb ik zoveel respect voor. En dus in de stilte neem ik jullie mee. Probeer ik de liefde te delen op een subtiel niveau, hoe dat dan ook werkt, weet ik niet. Het is ook niet ik die dat kan doen. Maar ik wou dit graag even zeggen, dat ondanks dat het aan de oppervlakte een beetje warrig lijkt, ik jullie ontzettend dankbaar ben dat deze tijd voor mij op dit moment zo is, dat ik zoveel in de stilte kan zijn. Dus geniet van deze geëdit, een beetje chaotische satsang. En tot de volgende keer. Being love, be, just be.
Let's start. Dus de eerste is dat ze meer zou willen begrijpen van het oplossen van ons bewustzijn na de dood. En daarnaast zijn alle vragen rondom Atman en incarnatie en de vier functies van de mind. En het verschil tussen Purusha en Atman. En hoe dat dan incarneert en als het ware weer verdwijnt. Want in de eerste vraag, ik zou meer willen begrijpen over het oplossen van ons bewustzijn na de dood. Heerlijk onderwerp om zo hier mee te starten. Donkere dagen, echt fijn. Ik vind dat heel, het is goed om het over de dood te hebben, want iedereen gaat het gegarandeerd meemaken. Hopelijk voorlopig nog niet. En de rest van je leven nog heerlijk gebruik kan maken van het hebben van een lichaam. Want het is een enorme blessing om dat prachtig instrument te mogen hebben en te dragen. En het eerste wat me opvalt aan die vraag is het woord oplossen. Ik zie het woord oplossen. En dat is leuk, want ons bewustzijn en de combinatie ons en bewustzijn, het bewustzijn, lost namelijk nooit op. Ons ware zelf, wie we werkelijk zijn. Dus en het is niet, Claudia, om te zeggen, oh, je verkeerde woordkeuze, maar het valt me gewoon gelijk op. Dus ik maak een opmerking over. Is het bewustzijn is altijd. Dat is ook, als ik zeg het eerste, is niet eens goed, want dat betekent dat het ook ergens vandaan komt. Maar als we kijken naar, en we hebben de cirkeldiagram in ons gedachten, is dat het vraagteken wat altijd een ander aangeduid kan worden, het centrum van bewustzijn, puur bewustzijn, het bewustzijn, dat wat altijd is, dat is wat door de laag van latente liggende desires, wensen, dus dat zijn de samskaras, En door de bewuste mind, een stukje dan dat sikkeltje, de bewuste mind, en dan de adem, dan het lichaam en dan de zintuigen. Als we dat plaatje in ons hoofd voorhouden, en vergeef me van mijn Nederlands, want dat is alweer een tijd geleden, dan is het zo dat wat gebeurt als aan de buitenkant we zien iemand sterven, wat er gebeurt is dat het bewustzijn zich terugtrekt. En je kan het zeg maar als het ware zien dat het lichaam heeft energie om te bewegen. Er is prana, er is levenskracht dat het lichaam nu mij ook, het beweegt de hand, het spreekt via de stembanden en de lucht komen de woorden uit de mond. Die elektriciteit als het ware, die stopt met het lichaam te activeren. Die trekt zich terug. En die trekt zich niet alleen terug uit het lichaam. Vandaar dat we letterlijk ook dat kunnen zien als we in dat specifieke moment zijn. Dat het als het ware het licht uitgaat bij iemand. Dan trekt het de prana, dan het bewustzijn trekt zich terug uit het lichaam. Het ook trekt zich de laatste adem. Ik weet niet, volgens mij Maya had gezegd dat het een inademing was, toch? Wat als laatste is. En niet een uitademing ooit. Maar dat weet ik niet, want ik heb nooit de eer gehad om iets te zien sterven. Dat lijkt me een enorm heilig moment om die overgang. Dus mensen die dat wel hebben meegemaakt. Dan zie je letterlijk iets vertrekken. Dan de animatie, de persoon die jij kent. Die dat lichaam behuisde, die in dat lichaam zat. Als dat vertrekt, dan zien we letterlijk de levenskracht, de laatste adem gaat weg. En de karakteristieke eigenschappen, de animatie van die persoon, die houden op met zich uit te drukken via het lichaam. Dus ook wat dan gebeurt, is dat alle bewegingen in het veld van de bewuste mind, alle gedachten die op dat moment daar actief waren en die door de adem en via het lichaam en zintuigen werden uitgedrukt, dat ook terugtrekt. Dus je moet het dus zien als energie die zich terugtrekt en alles wat geanimeerd werd, houdt dan op met animeren. En als we het vraagteken kunnen zien als een lichtbron en de laag met samskara's als een dia, dan of een ouderwetse film in een bioscoop met allemaal kleine fotootjes, transparante fotootjes achter elkaar, waardoor het licht strijnt, waardoor de kleuren van die film nu op het witte scherm worden geprojecteerd. Want een actieve gedachte in het veld van de mind, als ik nu aan toevallig, ik heb 2 dagen geleden naar de supermarkt gegaan en toen ik in de supermarkt liep, zag ik een jar, een glas, nou ja, een pot met zwarte olijven. Nou, die heb ik al een jaar niet gegeten. Dus mind, hup, in de chitta, dus in die laag met samskara. Oh, vind ik lekker, werd actief. Dus ik heb die pot met olijven gekocht en de afgelopen 3 dagen heerlijk, of 2 dagen heerlijk, olijven gegeten. Die wens, of die herinnering van zwarte olijven en de kleuring, ik vind dat lekker, die Amkara eraan heeft gegeten. Die rusten in de latente gedeelte van het veld van de mind. En als het ware moet je voorstellen dat dat bewustzijn door dat samskaretje heen schijnt. Die samskara wordt wakker, net zoals zaadjes in een tuin heel lang kunnen slapen. De bloembollen liggen nu allemaal netjes onder de grond, wachtend totdat de lange winter weer in Europa voorbij is. En op een gegeven moment komen ze omhoog. Maar de bloembol blijft. De samskara blijft in dat latente. Dus als die wens voor olijven manifesteert en dus wakker wordt vanuit die latente en gaat bewegen in het bewuste veld van de mind en zich gaat uitdrukken via het lichaam en de zintuigen, dan wat er dan met dood, maar ook met slaap gebeurt, want slaap en dood ligt heel dicht bij elkaar. Dood is veel langer en het lichaam wordt losgelaten. Slaap is korter en het lichaam ligt te slapen en minimaal geanimeerd. Toen alle functies worden in leven gehouden. Hartslag, vertering wordt wel allemaal vertraagd en al dat. Maar dus die wens voor die zwarte olijven die wakker was en die pot met olijven zag. En het was ook echt een pot met olijven uit Spanje. Dus de bloembol als het ware in de grond van de latente onbewustzijn, die is uit gaan groeien naar de bewuste veld van de mind. De bloem is daar, alles is actief. En dat zet de zintuigen aan om die pot op te pakken, te betalen en open te maken en te eten. Dus als dat bewustzijn zich terugtrekt in slaap of in de uiteindelijk dood, en dan trekt als het ware die bloembol zich weer terug. En alle samskaras die in die latente laag van het onbewuste, zowel actief als laag te slapen, die blijven dan behouden. En met dood valt dan, het lichaam valt weg, de adem valt weg, de bewuste veld van de mind valt weg. En bewustzijn trekt zich zo ver terug, zodat we alleen nog maar dat vraagteken hebben en het latente. En het vraagteken is daadwerkelijk het enige wat nooit doodgaat, nooit ophoudt, nooit stopt, nooit begonnen is en altijd eeuwig is en ook nooit verandert, nooit minder wordt, nooit meer wordt, want het is alles. Het is de combinatie met het latente, wat we Jiva Atman noemen. Dus je hebt het voor één woord voor dat vraagteken is Atman. En dat is naar het Nederlands ziel. En als je de Atman is, dan het pure bewustzijn dat op dit moment aan het spelen is dan met die laag met samskaras. En dat is Jiva Atman. En of Jiva, kort gezet. En helaas wordt dat ook in het Nederlands naar ziel vertaald. Dus als we het hebben over het, weet je, iemand is zijn ziel aan het reinigen, dan hebben we het over iemand is zijn samskaras aan het reinigen, zodat die wegvallen en de ware ziel, dat wat eeuwig is en altijd is, wat ook nooit geboren wordt en dus ook nooit doodgaat, dat alleen overblijft. En zolang er een combinatie is van het vraagteken en de latente, dan zitten de bloembollen in de grond. En het vraagteken blijft die bloembollen altijd animeren. Er blijft altijd levenskracht vanuit die. Dus je moet de vraagteken als de kerncentrale zien. En die samskaras die in die latente onderbewuste mind zitten, hebben altijd levenskracht in zich. Want dat bewustzijn is constant aan het stralen, 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 stralen. Dus als alles latent ligt na een lange winter, en ik weet niet of iemand na 10 jaar, na 50 jaar, na 100 jaar, na 1000 jaar weer incarneert, maar gegarandeerd als er bloempollen zijn die levenskracht van het bewustzijn, totale puur bewustzijn krijgt, gaat dat weer een keertje weer naar buiten komen. En dus om die samskaras te kunnen manifesteren, zie ik, als ik ben puur bewustzijn, want dat is wie ik werkelijk ben, en een laagje daaroverheen of omheen, of hoe je dat ook op dit moment kan bedenken en in je gedachten en verbeeldenis kan fantaseren, liggen dan al die lagen met bloembolletjes. En, maar om zo'n bloembolletje uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een van die bloembolletjes, ik vind olijven lekker, betekent dat om die te kunnen laten groeien, er een omstandigheden aan de buitenkant nodig is die daarbij aansluit. Dus laat zeggen dat ik mijn hele leven me helemaal gek gegeten heb aan olijven. En alle olijven is echt een onderdeel van mijn identiteit geworden. Ik ben een olijvenpersoon. Ik weet niet of het dan groene of zwarte of in de pizza of in de martini. Maar de olijven is een onderdeel van die collectie van samskaras. Dus om die te kunnen vervullen, om die te kunnen uitvoeren, heb je gegarandeerd een lichaam nodig. En daarom is het zo dat die samskaras, als ze weer tot leven komen, als de winter weer voorbij is, zeg maar, en de bloembollen kan gaan groeien, dat ze als effect hebben dat ze een lichaam manifesteren of een lichaam aantrekken in de waakwereld. Want het is het hebben van een lichaam die dan de olijven daadwerkelijk weer kan eten. Dus het lichaam is een instrument dat de samskaras aantrekken, omdat ze via dat instrument die wensen, die bloembollen, kunnen uitvoeren. Nou, iemand die het hele leven, levens achter elkaar in India heeft gewoond en die geen olijf heeft gegeten, die, weet je, die gaat natuurlijk daar niet naar op zoek. En als iemand inderdaad dat de hoofdreden dat iemand weer incarneert is om olijven te eten, dan is het vrij logisch dat het in een land incarneert waar er daadwerkelijk olijven zijn. Dus niet in India. Het is niet handig om in India, want het was vrij schaars. Ook maar heb het idee dat Indiaanse mensen steeds culinairer worden qua eten, want er is steeds meer pasta en sojasaus en al dat verkrijgbaar. Laatst zag ik ook een vrouw, Indiaanse vrouw, sojasaus en een van de hete saus, die ook niet Indiaans was, meer Mexicaans kopen in de supermarkt. Dus gewoon lachen. Dus het wordt steeds meer multicultureel hier ook, wat superleuk is natuurlijk. En dus om terug te gaan naar de eerste vraag, is als inderdaad de dood plaatsvindt, oftewel het instrument is op, het lichaam is oud, of jammer genoeg het instrument is ziek geworden, of misschien nog erger, of dat het door een ongeluk in één keer kapot gemaakt is, dan trekt dat bewustzijn zich terug uit dat instrument, laat het instrument los. Wat bij dat instrument hoorde, het lichaam is bewust, de mind en ademhaling en alle bloembollen, zeg maar, die nog steeds niet ontkleurd zijn, oftewel die nog kleuring hebben met vind ik fijn, vind ik niet fijn, dit wil ik niet, die trekken zich terug en wachten totdat de winter als het ware weer voorbij is om een nieuw lichaam aan te trekken. Dus het bewustzijn is er altijd en straalt uit en trekt zich terug. En natuurlijk super fascinerend om hiermee te zitten. En het is heel fijn om juist over de dood na te denken. Dit is niet deprimerend, maar eigenlijk heel bevrijdend. En ik weet van een onderzoek die ze ooit in Bhutan gedaan hebben, dat de mensen daar dagelijks over de dood nadenken. En dat toevoegt aan hun geluk en blijdschap. Omdat een van de illusies is dat we, laat ik het anders zeggen. Ik had het nog niet gezegd, maar ik wou zeggen, een van de illusies is dat we eeuwig leven. En het, natuurlijk hebben we dat inzicht of dat gevoel klopt ook. Want wie we werkelijk zijn, is dat pure bewustzijn en dat gaat nooit dood. Dus dat is iets wat we goed hebben. We zitten goed door eigenlijk te vertrouwen dat we werkelijk nooit dood gaan. Nou doen we dat idee natuurlijk projecteren op het lichaam. En daarmee denken we dat het lichaam, we denken daar gewoon niet over na. Maar als je nu naar je eigen lichaam kijkt, naar het prachtige instrument en het ergens beweegt, je tenen, je knippert, je beweegt je handen of je kijkt naar hoe je zit, je voelt je zitsbotten op de stoel. Wat een geweldig instrument dit is. En het wordt op dit moment in leven gehouden door de prana die in de lucht zit en in het voedsel. Want dat is, we zijn een bewegend stukje moeder aarde. We zijn net zoals een boom en een bloem en een dier. Maar wij kunnen natuurlijk net zoals dieren los bewegen van de aarde. Maar we zijn moeder aarde, geanimeerde moeder aarde. Dus we hebben moeder aarde ook nodig om dit instrument in leven te houden. En daardoor doen we mee aan de enorme recycling van opoffering. De regen oppert zich op aan het graan. En het graan oppert zich op aan ons om brood te kunnen eten. En uiteindelijk offert dit lichaam zich op aan de aarde om daar weer in te worden opgenomen, om alle voedingsstoffen weer te kunnen opnemen en dat weer door te kunnen geven aan het graan bijvoorbeeld. En dus een grote loskoppeling daarvan is dat het lichaam een manifestatie is, een tijdelijk compositie is van moeder aarde die uiteindelijk weer wegvalt. En dus als we hier de vier functies van de mind aan toevoegen aan dit hele verhaal, is als we het hebben over citta, manas, buddhi en ahamkara, dan is het aan de ene kant heel fijn als we naar deze vier functies kijken als zijnde alsof het losse dingen zijn. Alsof het losse functies zijn die we apart van elkaar kunnen bespreken. En wie weet ooit de animatie weer, het maken van animaties weer terug gaat komen. Ik denk het wel uiteindelijk. En er ooit een animatie komt van die vier functies van de mind. dan is het heel leuk natuurlijk om die als vier losse poppetjes in de fabriek van de mind, de antakarna, de totaliteit van de mind, om die als vier losse poppetjes te kunnen animeren. Want ze hebben allemaal een losse functie. En het wordt enorm grappig om er een lopende band met inkomen en uitgaande indrukken en wensen en dat soort dingen aan toe te voegen. En dat maakt het heel bespreekbaar. Als we ze als vier losse dingen. Want Manas is degene die twijfelt. Wat zal ik doen? Zou ik dit doen? Wil je dat ik dit doe? Die de zintuigen ontvangt. En de zintuigelijke indruk ontvangt. En ook de zintuigelijke, de wensen die wakker worden. Manas kan die uitvoeren via de vijf zintuigen van actie. Ahamkara loopt er dan in die fabriek rond met twee emmertjes. Met vind ik leuk, vind ik niet leuk. Dit is van mij, dit is niet van mij. Om dan op die manier samskaratjes te creëren die dan inderdaad opgeslagen worden in het pakhuis. Op de harde schijf van de mind. En dat is dan chitta. Dus ik kan me heel groot zo'n bord voorstellen met deuren daaronder. En dan zo chitta, waar al die gekleurde indrukjes dan in worden opgeslagen. En Boedi die als soort van wijze, maar ook liefdevolle moeder, ergens van bovenaf als het ware heel liefdevol, de hele boel in de gaten houdt en weet wat er eigenlijk altijd binnen in die fabriek, binnen in die samenstelling van die samskara's, wat er eigenlijk altijd het beste is voor die fabriek, voor die incarnatie op dat moment in ten opzichte van wat die persoon, het lichaam en de persoonlijkheid die zich daardoor via uitdrukt, wat die het beste kan doen om naar het einddoel te gaan in het leven. Dat betekent comfortabel leven, je dharma volgen, maar natuurlijk uiteindelijk wakker worden dat wie het werkelijk is zijn bewustzijn. Dat is bij wie we werkelijk zijn. En dus we kunnen ze heel makkelijk los van elkaar zien en we daardoor allemaal los bespreken. En dat is nuttig. En daarnaast moeten we tegelijkertijd kunnen vasthouden, dat is niet een paradox, maar dat is hoe we het geheel makkelijker kunnen voorstellen, is dat het is maar één mind. Het is maar één fabriek. En laten we dat dan antakarna noemen, want dat is het woord wat daarvoor gebruikt. Het hele innerlijke apparaat, zeg maar, wat bewustzijn aantrekt. Dus het is bewust, puur bewustzijn trekt de hele mind aan, die antakarna. En die heeft die vier functies. En die mind die kan dan in de latente staat functioneren. Maar die kan ook manifesteren en een lichaam aantrekken. En vandaar dat Swami Rama ook zegt. All of the body is in mind. But not all of the mind is in the body. En dat betekent dat als we onszelf op dit moment zouden kunnen bedenken. Om het maar een beeld te kunnen geven. Want uiteindelijk is het vormloos, maar we zijn een soort van, we zijn de zon. We zijn de zon. En vanuit ons straalt constant, onafgebroken, pure energie, oftewel liefde of kracht of blijdschap, joy, hoe dat ook straalt. En straalt en straalt, onafgebroken. Niks kan het kapot maken, niks kan dat minder maken, niks kan het meer maken, want het is compleet. Het is alles. En het is die, als we dan dat puur bewustzijn zijn, want dat is wie we werkelijk zijn, dat gaat spelen. Vraag me niet waarom, dat is de enige vraag die bijna altijd in elke retraite weer opkomt. Waarom? Het is nou eenmaal zo. Daarom, of omdat puur bewustzijn lekker wil spelen. Maar het eerste wat het dan speelt, is door dat instrument mind, antakarna, die vier functies van de mind altijd bezit. En een van die functies is dat het dingen op kan slaan in chitta, zodat op die manier een collectie ontstaat van eigenschappen, van dingen die ooit zijn belabeld als vind ik fijn, vind ik niet fijn. Het moment dat er boosheid was en we daarmee geïdentificeerd waren. Dus alles wat we verzameld hebben over die harde schijf, dat is dan de lens waardoor puur bewustzijn gaat stralen, waardoor aan de andere kant als het ware. Dus hier is puur bewustzijn, dan is hier die laag met samskaras en aan de andere kant, wat er dan uit voortkomt, lijkt een verstoord beeld van het puur bewustzijn, want nu, ja, die laag met samskaras die geeft vorm aan dat puur, dat lijkt vorm te geven aan het puur bewustzijn. Dus om het lang verhaal kort te maken, Citta kan nooit gescheiden zijn van Buddhi, Manas en Ahamkara. Zodra puur bewustzijn zich terugtrekt en het lichaam wegvalt en de ademhaling wegvalt en bewuste mind op dat moment wegvalt, want er is geen, hoe zeg je dat, presence, er is geen aanwezigheid meer in de waakstaat. Je hebt de waakstaat verlaten, zich teruggetrokken en alles ligt nu in de diepe slaapstaat. Alles ligt nu in latente vorm. Zou je speels kunnen zeggen dat, dat de functie van Buddhi, Manas en Ahamkara ook ligt te slapen, ook teruggetrokken is en nu in latente vorm aanwezig is? Want zodra die bloembolletjes weer wakker worden en zodra dan puur bewustzijn door die laag van samskaras weer gaat spelen in vorm, automatisch kan het weer, kan die totaliteit van die mind, die antikarne, kan weer onderscheiden. Die kan weer kiezen, die kan weer twijfelen, die kan weer kleuring maken en identiteiten opbouwen. Dus het is als de dood plaatsvindt en puur bewustzijn trekt zich terug, dan lijkt het, dan vallen inderdaad op dat moment die functies van Manas, Ahamkara en Buddhi vallen tijdelijk weg, omdat, er, omdat alles ligt te slapen. Alles is in zaadjesvorm. Dus op dat moment wordt er niet onderscheiden wie ben ik en wat ben ik wel. Wat is nuttig, wat is niet nuttig. Manas en de zintuigen, die zijn niet actief. Die liggen net zoals dat wij in diepe slaap zijn. Wij op dat moment een echt diepe, diepe slaap. Niet dromen, maar echt diepe slaap. Betekent dat we op dat moment niet zien. En horen en proeven en bewegen. En op dat moment is er geen gevoel van dit is wie ik ben. En dit is wie ik niet ben. En hier hou ik op en daar begint de ander. Maar zodra dan ook maar weer een clustertje van die samskaras wakker wordt. En gaat spelen. En weer verder manifesteert door die droomstaat heen. Die waakstaat ingaat. En een, via de baarmoeder weer een nieuw instrument aan mag trekken. Want een enorme blessing is om weer hier in deze waakwereld te mogen spelen, automatisch dat dan die totaliteit van de mind, nu die weer actief is in de droom en in de waakstaat, weer automatisch die functies heeft. Want het is één mind. En als de mind in dromen en diepe slaap, dromen en waakstaat is, dan kan het onderscheiden, dan kan het zintuigelijke indrukken ontvangen en kan het zich uitdrukken via de karmendriya's, via grijpen, bewegen, spreken, elimineren en reproduceren. Ik deed dat niet in de goede volgorde, maar die vijf karmendriya's. En als dan de dood weer plaatsvindt, dan trekt bewustzijn zich weer terug. De waakstaat wordt weer losgelaten en het instrument wat daarin kon spelen, lichaam wordt afgestoten. En alles trekt zich weer terug in de diepe slaapstaat. Alles ligt te slapen. En dus het is alleen de potentie van wat er in die citta ligt opgeslagen. Wat op dat moment nog, zeg maar, gewoon ja, is. En natuurlijk leven na leven van het over de mensvorm hebben. Of we nou wel of niet ooit dieren zijn geweest, maakt het hele verhaal niet uit. Is dat aantrekken en loslaten en aantrekken en loslaten natuurlijk dan een hele lange reis wordt van incarnatie op incarnatie op incarnatie met uiteindelijk als enig doel om dat puur bewustzijn te kunnen ervaren. En uiteindelijk als een yogi of yogini dan natuurlijk op de weg gaat beginnen te wandelen, dan is het doel om die citta op te schonen, om die te zuiveren met mantra, met ontkleuren, met contemplatie, met alle oefeningen die we doen en beoefeningen die we doen, om die citta leger en leger en leger te maken. En uiteindelijk kan natuurlijk technisch gezien alles in citta losgelaten worden. En dan, dat is één woord dat heet moksha, dan is er daadwerkelijk niks meer in. Dan valt ook de mind in zijn totaliteit weg. En dan is er geen citta, buddhi, ahamkara, manas meer. Dan is er alleen nog maar puur bewustzijn. Het goede nieuws is dat we niet alles in citta hoeven lossen om het pure bewustzijn te kunnen ervaren. Oftewel, verlichting volgens de meeste mensen qua definitie is niet gelijk moksha. Is niet gelijk dat alles Ichitta losgelaten moet worden. De harde schijf kan losgelaten worden. Dus die anderen, ja, die verdwijnen als het ware, die gaan ook slapen. Die zijn inderdaad op dat moment niet actief. En daarom is het heel fijn om over diepe slaap te contempleren. Omdat dat technisch gezien vergelijkbaar is met de dood. En hoe fijn vinden we het om te slapen? En ook als je mensen die bijna doodervaring hebben gehad en vertellen over het licht en hoe liefdevol en gelukzalig dat voelde. Die mensen zijn ook niet meer bang voor de dood. Dan, ja, dan helpt dat om te accepteren dat er een einde komt aan deze incarnatie. Het lichaam wordt ooit losgelaten. En dan wordt de tijd die je nu hebt alleen maar kostbaarder en meer magisch. Even kijken. Dan de volgende vraag. Is het tot nu toe duidelijk voor iedereen? Ik hoop het wel, ik denk het wel. Maar anders gooi je microfoon aan en voeg er wat aan toe. Dan ga ik verder. Nou, dan zijn er wat vragen ten opzichte van Purusha en Atman. En wanneer gaat Atman naar Purusha en Purusha naar Brahman? So, dit klinkt dan misschien, dit is even technisch. Maar er zijn, breed gezegd of snel gezegd, drie manieren om dit wat is, om dat te omschrijven. Dus als we naar die cirkeldiagram kijken en we zien dat vraagtekenen zien, dat latente en bewuste mind en adem en lichaam. En we zien dat op die manier vormgegeven, dan is dat een manier om aan ons te laten zien. Oh, wacht. Ik zie een vraag. Even kijken. Maar waar is... Oh, ik zie de chat heeft twee. Wel duidelijk, maar bij de andere. Maar bij de reïncarnatie wordt Ahamkara en schoon geboren. Oh, je bedoelt, als je wat anders bedoelt, dan verbeter me of stop me. Maar het is inderdaad, Ahamkara is de functie die kleuringen kan maken. Dus het mes kan snijden, de voorkant prikken, Ahamkara kan kleuringen maken. Dus samskaras en Ahamkara zijn twee losse dingen. Ahamkara is de functie en de samskaras zijn het effect. Maar die twee zijn niet hetzelfde. Dat is een enorm belangrijk punt. Ook ten opzichte van als we qua interne dialoog en opschonen en trainen van die gewoontepatronen. Is dat een samskara is een eigen levensvormpje. Ahamkara heeft daar kracht aan gegeven. Het is Ahamkara die samskara levenskracht heeft gegeven. Maar vanaf het moment dat Ahamkara dat heeft gedaan. Is de samskara een los iets. Wat nu in Chitta woont, zeg maar. En heeft ook zijn eigen willetje, namelijk het wil blijven leven. En dus Ahamkara is altijd Ahamkara. Nou, hoe meer samskara is natuurlijk, hoe dichter, denser, wat is het Nederlandse woord voor, meer compact. Natuurlijk die een groter die deken is, dikker die deken is met identificaties. En hoe dikker, hoe onbewuster iemand is. En dus ook verder weg is van zijn werkelijke zelf. Maar Ahamkara is het instrument. Dus dat wordt in principe, blijft dat altijd hetzelfde. En het is die samskaras die zodra ze via Ahamkara wat energie hebben gekregen. En nu een eigen levensvormpje leiden. Dat ze niet dood willen. En dus de samskaras die overgebleven waren. Die na die... Na de dood, zeg maar, opgeslagen blijven in die latente. Niet alles daarvan incarneert. In een incarnatie komt ook niet alles naar de oppervlakte. Dus ik weet niet de percentage, maar ik weet dat Swamiji ooit, weet je, echt een heel groot stuk daarvan zullen we nooit eens aanraken. Het is een collectietje daarvan, een stukje daarvan, wat incarneert en zichzelf wil uitvoeren en uit wil drukken. En we worden wel schoongeboren ten opzichte van dit lichaam moet weer opnieuw leren lopen. Hij moet weer opnieuw leren spreken. Het is misschien een andere taal die het moet leren spreken. En ook daarin is het incarneren in een nieuw lichaam daardoor gelukkig. Vergeet je ook een hele hoop van wat er in vorige levens is gebeurd. Want ik weet niet of dat Swami Dhamma was of iemand anders. Zeg, wat kan je voorstellen als je wist wie je allemaal wel of niet aardig vond van al je levens? Het zou een gekhuis zijn in je mind. Dus het is oké om dingen ook te vergeten. Dus in principe word je wel schoon geboren met opnieuw moet je een soort van normaal stabiliseren. Maar de samskara's, die hebben ervoor gezorgd dat je hier weer bent. En die hebben hun agenda, die hebben hun doel, die willen hun ding doen. En dus mensen met verschillende kinderen weten ook van tevoren al, weten al van heel jongs af aan dat ze totaal anders waren. En dus niet in dat optiek schoon of weet je, zoals een blank slate, zeg maar, geïncarneerd worden. Dus ik weet niet of je dat bedoelde. Maar Ahamkara blijft dus als instrument schoon. Maar hoe dikker die laag met samskara's is, hoe benauwder, zeg maar, al die vier functies binnen in die dikke mist. Hoe dikker de mist is, hoe natuurlijk moeilijker het is voor die vier functies om goed te functioneren. Vooral Boedi. Hoe dikker die laag is, hoe meer Boedi wordt vergeten. Want als die samskara's zo geïnvesteerd zijn in dit is wie ik ben, dat het zoveel kracht gekregen heeft van Ahamkara. Bijvoorbeeld, ik ben vrouw. En ik ben een witte vrouw. Dat is vanaf dag 1 dat dit lichaam aangetrokken is en gevoed. Omdat het een vrouwenlichaam is, wordt het anders behandeld. Ik volg een heel klein beetje het nieuws. En als je ziet wat in Amerika rondgaat met het racisme, maar ook in Nederland is het natuurlijk plaatsvindt, om eerlijk te zeggen, van we hebben natuurlijk zo'n ontzettend mooie multiculti, maar worden mensen met een niet-witte huidskleur automatisch gelijk wel aangezien als Nederlander? Dat is iets wat we in Nederland ook nog wel het een en ander aan kunnen doen. Maar goed, ik maak hier wel dat ik wit ben. Ik ben zeker in de coronatijd zijn er heel weinig witte mensen. Het is altijd leuk dat de Indiaanse mensen staren. Dat is iets wat voor hun normaal is. Dat is iets wat wij vanaf het moment dat we geboren worden niet mogen doen van onze ouders, want dat is niet netjes. Maar hier staren ze gewoon. En ja, als ik iets zie wat anders is dan anders, kijk ik er ook naar. Dus het is, maar dan weet je heel goed, oh ja, wit iets. Maar dat is een identiteit die vanaf dag 1 dat het lichaam aangetrokken is, ook door Ahamkara is aangetrokken. En dus dat is een heel sterk aanwezige samskara. Ik ben vrouw. En met die rol, met die identiteit, komt een pakketje in de samenleving, in de cultuur, dat niet alleen in, maar op de hele wereld, op een bepaalde manier, hoe vrouwen anders worden behandeld dan mannen. Maar dat is zo'n dikke identiteit, dat om dat los te laten, om die levenskracht die aan dat idee gegeven is, opnieuw en opnieuw en opnieuw, ik ben vrouw, ik ben vrouw, ik ben vrouw, ik ben vrouw. Elke keer als dat als de waarheid wordt aangenomen, wordt dat door Ahamkara meer en meer en meer bekrachtigd. Dus die samskara, die wordt groter en groter en krachtiger en krachtiger en krachtiger. En die gaat natuurlijk domineren in het veld van de mind. Nou, het kan best zijn dat in mijn vorige leven ik een man was. En dat idee heb ik trouwens ook. Maar dat, waarom zeg ik dat nou? Maakt niet uit. Maar dus, ik weet niet of dat is wat je bedoelt met schoon. Maar Ahamkara is een functie. En de chitta kan vieser of schoner worden als het ware. Opnieuw, als functie, chitta is chitta. Het kan opslaan en het is het enige wat het is. Maar hoeveelheid opgeslagen is, maakt de mist, de deken, hoe je dat ook, de wolken voor de zon, dikker, groter, minder transparant. Dus ik weet niet of dat oké was. Oh, wait. Chit. Ja, dat bedoelde ik. Dankjewel. Maar je bouwt toch op een moment wijsheid op. De lessen van je volgers. Ja, absoluut, absoluut. Dus daar, fijn dat je dat zegt. Want hoe anders je als het eind van je leven. En je zou weer helemaal opnieuw moeten beginnen. En je moet weer bij stapje 1 van het ganse bord. Weer opnieuw al die 60 nog wat stapjes moeten zetten. Nee, dus dat is het voordeel. Dat ook de positieve dingen in die we in een leven opbouwen, de wijsheden, de mantra die we hopelijk ons hele leven
ja, meer en meer aanwezig laat zijn in het veld van de mind, die neem je zeker ook mee. En het is daarom dat je ziet dat sommige mensen een voorsprong hebben ten opzichte van een ander. De een begint met yoga en binnen, weet ik veel, binnen no time is het allemaal duidelijk. Ik heb regelmatig gehoord van mensen die bijvoorbeeld in een 50 of 60 zijn en dan naar mij kijken. En ze zeggen, jeetje, ik wou dat ik zo jong begonnen was. En dit is niet ego wat ik nu zeg, want het is een feit. Want het kan niet anders dan dat ik in mijn vorige leven dingen heb gedaan, waardoor ik hier nu terecht ben gekomen op zo'n jonge leeftijd. Dus dat is het inderdaad het voordeel. Dus met dat, als je dat, is het ontzettend positief om op die manier ernaar te kijken. Ondanks of je het nou wel of niet redt in het leven, alles wat je in het leven aan goede dingen doet, aan ontkleurt, aan contemplaties, interne dialoog, alle meditaties, die gaan ook met chitta. En dus dat wordt ook een gewoontepatroon om te mediteren en om hiermee bezig te zijn en om je te focussen dat wie je werkelijk bent puur bewustzijn is. Ook dat gaat in chitta. En ook dat gaat dan ook weer geïncarneerd worden. Fijn dat je dat erbij gooit. Thanks. Dat is helemaal top.